Er zijn nogal wat Bijbelse waarheden die aan de ene kant zeer fundamenteel zijn en aan de andere kant ondergesneeuwd zijn in de loop der tijd. Hoe dat komt, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar er is natuurlijk iemand die er belang bij heeft dat wij de meest elementaire Bijbelse waarheden kwijtraken. Eén daarvan is simpelweg die van Handelingen 2 uit de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Als hij aan het eind van zijn toespraak, die waarschijnlijk heel wat langer was dan die halve bladzijde of hele bladzijde die we in de Bijbel hebben. Maar als hij aan het eind van de toespraak zegt dat al die profetieën uit het Oude Testament, waarvan hij het dus inderdaad enig heeft aangehaald, vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus en daarmee in wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Ik blijf het een ongelukkige term vinden. Dat is omdat die ontleend is weliswaar aan het Grieks. Vertaald is uit Grieks, maar het Grieks is weer ontleend aan het Hebreeuws. En het Hebreeuws naar onze Bijbels is niet vertaald met uitstorten, maar met uitgieten. Dat weet u, in het Oude Testament heet het, ik zal mijn geest uitgieten. Waarna wij de laconieke vraag stellen, is de geest dan een vloeistof? En het antwoord is nee, maar er zijn nogal wat vloeistoffen die in de Bijbel fungeren als een beeld, als een type van de geest. U weet nog hoe dat is. Geest wil zeggen gas. Hetzelfde woord eigenlijk. Oud-Nederlands is volstrekt hetzelfde. Geest is gas. Dat wil zeggen, het is er wel, maar je kunt het niet zien. Je kunt het niet tasten. Je normale zintuigen nemen het niet waar. Als het mee zit, kun je het nog ruiken. Maar dan heb je het ook wel gehad. En dat is ook de betekenis van geest, ook als het voorstaat heilige, de Heilige Geest. En de uitdrukking uitstorting van de geest of uitgieting van de geest is ontleend aan de symboliek. U hoort graag te weten dat wij in de Bijbel vinden het uitgieten van water als een beeld van uitstorting van de geest, het uitgieten van wijn trouwens. In sommige gevallen was het zelfs het uitgieten van water, maar bleek toch wijn te zijn, achteraf. Het uitgieten van olie in elk geval. En vandaar dat het ook heet zalving van de geest. Het is niet wat anders. Je spelt het anders, zei iemand ooit. Was op de Bijbelschool in Doorn, 30 jaar geleden of langer, wanneer het maar was. Hij zei, je spelt het anders. Het ging niet over dit woord, maar ik weet niet meer waarover. Hij zei, je spelt het anders. En dat is goed. Maar de betekenis blijft voorkomen gelijk. Kortom, het is een uitdrukking die ontleend is aan de oud-testamentische beloften met betrekking tot wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik geef u garantie, als je de gemiddelde, die bestaat niet, maar de gemiddelde christen vraagt, hoe zit dat nou? Die Heilige Geest was toch beloofd? Waar werd hij dan beloofd en door wie? Dan geef ik u de verzekering, veruit het grootste deel zegt dan zonder aarzelen, door de Heere Jezus in de nacht dat hij verraden werd, zei hij tot zijn discipelen, ik zal u een andere trooster zenden, ik zal de Vader bidden en ik zal u een andere trooster zenden. En dat was het dan. En als je het opzoekt in Johannes, wat het maar was, 14, 15, 16, staat er ook gewoon boven, hè? Belofte van de Heilige Geest, en dan is het rond. En toch is dat een misverstand. Want dat is helemaal niet zo. Waar het werkelijk om gaat, is dat die beloften gedaan zijn in oud-testamentische tijd door de oud-testamentische profeten. En Petrus zegt hier, en dan probeer ik weer terug te komen naar Handelingen 2. Petrus zegt hier dat Joël 2, dat hij voorgelezen heeft, dat in elk geval Psalm 16, waarvan hij een deel heeft voorgelezen, dat die schriftplaatsen spreken over de opstanding van Christus. Nou, het laatste wat hij aanhaalde was Psalm 16. Dat was geschreven door David. En hij zegt dan over David en die psalm in vers 30 van Handelingen 2. Alzo hij dan een profeet was. Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat David weliswaar een poëet was. Maar veel belangrijker is, hij was een profeet. Dat maakt zijn woorden ineens veel belangrijker. Geeft veel, nog veel meer gewicht. Het is een ideale combinatie, denk ik wel eens. Want de kunst van de poëzie is om met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen. En bij Volker moet het dan nog een beetje klinken ook. Ritme hebben en er moet rijm in zitten, dat weet u, hè. Maar zo min mogelijk woorden zoveel zeggen. Dat is de kracht van literatuur in het algemeen en van poëzie in het bijzonder. En als het dan nog de combinatie is met profeet, dan krijg je helemaal gewichtige woorden, heet dat, hè. Woorden waar gewicht aan hangt. En Petrus zegt over die psalmist, over David, alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, uit David dus, zoveel het vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, die van David uiteraard. Zo heeft hij, David, dit voorziende, heeft daar inzicht in gehad en hij wist het, heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Hij is heel sterk, omdat men het gewoonlijk ook kwijt is. Maar deze psalmen spreken in het algemeen in de eerste plaats over Christus, dat wil zeggen over de Heer Jezus. En dat niet alleen omdat wij dat achteraf erin herkennen, hoewel we dat doen, mag ik hopen. Maar die psalmisten en dus die profeten wisten dat. David in elk geval wel. Stel toch de psalmen in een ander licht, weet je wel. Die psalmen waarvan altijd gevraagd wordt door wie geschreven en waarom niet. Dat is de moderne variant, hè. En daarnaast door wie geschreven en wanneer. En men bedoelt dan niet eens een jaartal, maar de omstandigheden. En inderdaad, bij sommige psalmen staat erbij door wie geschreven en in welke omstandigheden. Ik geloof uit mijn hoofd psalm 3 dat er staat van David toen hij vluchtte voor Absalom of zo. Daar staat het toch, dacht ik? Nou ja, zoiets. Of toen hij vluchtte voor Saul, of toen hij in de spelonk zat, of wanneer het maar was. Maar dat neemt niet weg dat de inhoud van de psalm spreekt over toekomstige gebeurtenissen. Het is dus profetisch. Dat is wat Petrus hier zegt. Hij zegt, hij had het niet over zichzelf en over zijn omstandigheden. Omdat hij profeet was, wist hij dat God hem met eden gezworen had, enzovoorts. En zo heeft hij dit voorziende, want een profeet is een ziener, toch? Heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Petrus zegt, David heeft dat gewoon geweten. En aangezien Petrus geacht wordt hier het woord van God te spreken, kun je dat dus als gospel truth aannemen, zal ik maar zeggen. De profeten wisten dat. Ze wisten waarover het ging. Hij heeft gesproken over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien, enzovoorts. Want ik heb u wel eens gezegd, iets als de kruisiging van de Heer Jezus en zijn opstanding wordt in het Oude Testament eigenlijk niet letterlijk genoemd. En als er al toch al zou staan, staat de naam er niet bij. Dat wil zeggen, het is in het Oude Testament verborgen. En ik kan het glashard zo zeggen, omdat het Nieuwe Testament in 1 Korinthe dat ook inderdaad glashard zo zegt. Maakt deel uit van de verborgenheid. Maar het neemt niet weg dat het Oude Testament en met name de psalmen daar wel degelijk en nogal uitdrukkelijk over spreken. Want vele psalmen gaan hierover. Dat wil zeggen het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Of althans, het hele onderwerp van de psalmen is daaromheen gebouwd. De aanleiding ertoe, het effect ervan en het resultaat daarvan vervolgens ook wordt uitgebreid beschreven. En dat is wat Petrus hier zegt. Het was een profetie over de opstanding van Christus. Let op, niet over zijn geboorte of zo. Iets dat in het christendom nogal gewicht gekregen heeft. In de kerkelijke traditie. U weet, kerst is het grootste feest van de christenen, toch of niet? Dat was het niet altijd, hoor. De eerste eeuwen, en dat waren er trouwens nogal tamelijk veel, was het helemaal geen kerstfeest, bestond zelfs niet eens. Er was Pasen. En terecht natuurlijk, omdat Pasen de herdenking is, voor ons althans, van de opstanding van Christus. De christelijke jaartelling had toch eigenlijk daar moeten beginnen en niet bij de veronderstelde geboorte van de Heer Jezus. Berust op een misverstand allemaal, hè? Heb je weer zoiets, hè? Fundamentele waarheid, maar men is het in de loop van de tijd volkomen kwijtgeraakt. Hoe dan ook, Petrus predikt de opstanding van Christus en zegt vervolgens daarover in vers 32... deze Jezus, die zoon van David dus, die uit de lenden van David zou voortkomen, heeft God opgewekt. En genadig genoeg, rond Pasen denken wij daar nooit meer aan, maar alleen bij kerst nog even, dan ontkomen wij er niet aan dat de Heer geboren werd, inderdaad uit David. Je kan niet missen, het gaat over Jozef en Maria, die uit het huis en geslacht van David waren, en ze moesten optrekken naar Bethlehem, alsof er een gebod uitging van keizer Augustus, en, want ze waren uit het huis en geslacht van David. En dan moet je dat lezen. En daarna vergeten we het helemaal, hè? Want lees nog maar een keer wat hier staat in vers 30. Samenvatting van Psalm 80, van Psalm 89 bedoel ik, en van 2 Samuel 7. Gaat erom dat David een zoon zou hebben die op zijn troon, de troon van David, zou zitten. En Petrus zegt hier, God heeft hem voor dat doel, in elk geval, opgewekt uit de dood. Over die zoon van David gaat het. Maar rond Pasen vraagt niemand meer, waar is die zoon van David gebleven? En hoe zit het met de troon? Dat vragen alleen ongelovigen, hè? Is u dat wel eens opgevallen? Die zitten vaak dichter bij de Bijbel dan christenen zelf. Die vragen dan meteen, ja, maar als je dan de Messias... Ik kom het laatst nog tegen. Jezus is niet de Messias, want het Oude Testament kondigt aan wat de Messias zou doen. Namelijk dit en dat en dat en dat en dat. En dat heeft hij niet gedaan. Dan is hij dus niet de Messias. Ga er maar aan staan. Nou weet ik wel dat je met mensen die zulke dingen op internet publiceren helemaal niet in discussie moet gaan. En je hoeft ze ook niet te schrijven dat ze ernaast zitten. Echt niet. Want ze willen die Jezus gewoon niet als de Messias. Dat is het punt. Als je er echt naar zoekt, zal ik maar zeggen, dan vind je wel een antwoord. Maar als je ingraaft en zegt, zo is het, ja, dan houdt het gewoon op, hè. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ze hebben wel dikwijls een punt. Hij zou de troon van David herstellen in Jeruzalem. Heeft hij niet gedaan. Nee, en het antwoord is dan, ja, maar dat komt dan in de wederkomst van Christus. Maar, zegt men dan, het Oude Testament spreekt helemaal niet over een wederkomst van de Messias. Hebben ze weer een punt. Het is zo. Ik vind het een sterk verhaal, maar het is zo. Maar goed, spreekt er wel over, gebruikt alleen die term niet. Men schrijft het anders. Maar goed, het wordt een wat ingewikkelde materie daarna natuurlijk. Maar let op wat Petrus erover zegt, hè. God heeft deze Jezus opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, getuigen zijn we ook kwijt. Maar het betekent dat die discipelen zouden spreken over wat zij gehoord, gezien, aanschouwd en getast hadden, zei Johannes. Van dit woord des levens, dat wil zeggen van de opgewekte Christus, zei Johannes. Dan wel, hij zei, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En daarmee had hij het echt niet over een kindje in de kribbe, hoor. Maar integendeel, over de opgewekte. Wij zijn daar getuigen van. Dat had de Heer ook gezegd. Gij zult mijn getuigen zijn. De discipelen zeggen, wij zijn daar getuigen van. En later zegt Paulus zelfs, zij zijn daar getuigen van. Die anderen. Ja. Ze spreken over wat ze gezien hebben. Het is een historisch feit. Domweg een historisch feit. Het is gebeurd. Maar let dan op. Samenvattend, vers 33, want dat woordje dan heeft gewoonlijk de betekenis van de dingen samen te vatten. Men noemt dat een emfatisch woord. Dat wil zeggen, dat gebeurt met het woordje nu trouwens ook, hè, soms. Hè. betekent ook samenvatten van wat vooraf ging. Hij dan, samenvatten, strekking van de toespraak. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Maar daar had Petrus het nog niet echt over gehad, of wel? Nou ja, verhoogd uit de dood. Maar niet alleen maar terug op aarde, maar tot in de hemel zelf. En ook dat was geprofeteerd in het Oude Testament. Nou ja, niet uitgebreid. Ik zal nooit vergeten dat ik bij Louis Perry Schaeffer las. En dat is een autoriteit, geloof mij. Die zei, je vindt in het Oude Testament geen profetie over de hemelvaart van Christus. En ik was perplex. Het is maar wat de man ermee precies mee bedoeld heeft. Maar je vindt er wel minstens één. En het is een heel opvallende. Dat is die van Psalm 68. Van opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. De mensen gaven gegeven. Waarna de vraag is over wie zegt de profeet dit. En het antwoord is zoals gebruikelijk. Niet over zichzelf, maar over de Messias. En we weten het zeker, omdat in Efeze 4 gezegd wordt dat het slaat op de Heer Jezus. En dan heb je er nog één gemist, want de meest voor de hand liggende was Johannes 3. Maar dat is ook zo'n schriftgedeelte wat iedereen kent, maar men begrijpt nauwelijks wat er staat, helaas. Misschien komt het daardoor zelfs, hè? U weet wel. Indien gij lieden niet gelooft, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u de hemel zou zeggen? Niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Waar gaat het in vredesnaam over? Niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Waar het over gaat, het is commentaar op Psalm 68 vers 19. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen. Het gaat over hemelse dingen. En de Heer zegt, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Waarna je trouwens goed moet opletten en begrijpen dat de daarop volgende woorden in Johannes 3 niet die van de Heer Jezus zijn, maar die van Johannes. Niemand is opgevaren naar de hoogte dan de Zoon des mensen. Die is dus nedergedaald en die in de hemel is, staat erachter. Dan weet je zeker dat het de woorden van Johannes zijn als commentaar op die omstandigheden en woorden van de Heer Jezus. Je moet wel bij de les blijven. En daarna, maar nou begin ik zwaar af te dwalen, en daarna staat er in Johannes 3, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en dan trek ik bij Dr. Schaeffer aan de bel, ik hoop die man nog eens uitgebreid te spreken, lijkt me geweldig, maar dan trek ik nog eens bij Dr. Schaeffer aan de bel, en dan zeg ik, ik heb nog een profetie over de hemelvaart van Christus. Uit nummer 3. Het verhaal van de verhoogde slang. Want dat staat erbij. Staat er echt, hè? Want niemand is opgevaren naar de hoogte dan enzovoort. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Naar de hemel wel te verstaan, je moet het wel in het verband lezen. Niemand is opgevaren naar de hoogte, naar de hemel namelijk, dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, waar naartoe? Naar de hemel. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, maar in nummer die staat, opdat een ieder die naar hem opzit, zal genezen worden van die slangenbeten. En in Johannes 3 niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, die slang die Mozes moest maken is een beeld van de Heer Jezus Christus. Geworden onder de wet, gemaakt door Mozes. Geworden onder de wet, Galaten hoofdstuk 4. En daarna verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En als je dan de Hebreeënbrief er nog naast legt ook. van nummering naar Johannes, naar de Hebreeënbrief, dan weet je dat die verhoogde slang een beeld is van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan weet je ook dat die slangen waardoor die Israëlieten hier op aarde gebeten werden en waardoor ze verdierven, dat die een beeld zijn van de priesters, dan wel hoge priesters, de vele hoge priesters van het oude verbond in die zalig konden maken. Maar ja, als ik dit had willen vertellen, had ik er wat langer over moeten doen en had ik het netjes moeten opzoeken. Maar soms is het wel eens mooi om die dingen zo heel kort even naast elkaar te zetten, in de hoop dat u dat begrijpt en de samenhang van die dingen ziet. Het is een fundamenteel Bijbels onderwerp, niet de geboorte, de opstanding van Christus. En daar spreekt Petrus over, maar dat niet alleen. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, uit de dood tot in de hemel zelf dus, zoals de slang verhoogd werd, volgens nummer 21 dan wel Johannes 3. En dan nog wat, want de woorden, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, grijpen eigenlijk vooruit op wat hier in vers 34 staat, namelijk ze grijpen naar Psalm 110, vers 1, namelijk wat David zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Maar goed, hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, staat er nog sterker, hè? En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En dan even langzaam, wat heeft hij ontvangen van de Vader? De belofte. Dat wil zeggen de vervulling van de belofte. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dan is de tweede vraag pas, wat was het dan beloofd? En dan is het antwoord de Heilige Geest. In dit vers ligt de nadruk op dat het beloofd was. Trouwens, er zijn meer van die schriftplaatsen, want in Efeze 1 staat dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, staat er. Efeze 1, vers, wat is het, 12, 13, 14? Daar ergens. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Daar ligt de nadruk op Heilige Geest, maar meteen erachteraan, welke geest? Nou, die beloofd was. Ik grijp terug op oudtestamentische beloften omtrent wat wij noemen de uitstorting, de uitgieting dus van de Heilige Geest. En wat hier staat in Handelingen 2, is dus dat de Heer Jezus die beloofde Heilige Geest, denk dat je dat beloofde vooral niet moet weglaten, dat hij die beloofde Heilige Geest ontvangen heeft als eerste mens toen hij uit de dood opstond. En dat wij dat niet begrijpen heeft een heleboel redenen. In de eerste plaats omdat we denken, maar uitstorting van de Geest was bij Pinksteren en niet dus bij Pasen, bij de opstanding. Dus zijn twee heel verschillende dingen. Dat is een misverstand. Het andere ding is dat wij een systematische leer van de Geest of van de Heilige Geest hebben ontwikkeld. Wij niet, maar nee, dat bestaat nog eenmaal. Waarbij dat hele begrip Heilige Geest is weggedrukt in het begrip Geest, dan wel Geest van God als zodanig. En daardoor is die hele gedachte van uitgieting van de Heilige Geest op de Pinksterdag van mijn pad of op de Paasdag, dat doet er nou niet toe. Maar pas in, op bladzijde 1036 van onze Bijbel bedoel ik, is men helemaal kwijtgeraakt, want de Geest was altijd al en zal altijd zijn. Kijk maar, en dan hebben we Bijbelteksten erbij enzovoorts. En dan ben je het hele idee van uitstorting van de Geest eigenlijk kwijt. Nee, de woorden niet. Maar wat er eigenlijk gebeurt, dat is men dan wel kwijt. Daarna moet altijd omstandig worden uitgelegd hoe dat dan zit. Als iemand als Saul onder de profeten is, want de Geest Gods die werkt op hem enzovoorts. En de Geest die werkt door de oud-testamentische profeten en die hebben ook door de Heilige Geest gesproken. Want dat staat er allemaal. Maar het zijn allemaal schriftplaatsen die grote moeite opleveren bij de uitleg. Want hoe dan ook, Als die geest al was uitgestort in oud-testamentische tijd, dan zegt Petrus hier dus gewoon niks. Dan heeft dat geen inhoud. Hoezo heeft hij de geest ontvangen? Dat ontving toch elke gelovige, en we kunnen zelfs aanwijzen dat er zelfs ongelovigen waren die de geest ontvingen. In het Oude Testament, want God bedient zich soms van ongelovigen. Komt allemaal voor. Dan ben je het hele verhaal kwijt. Maar wat Petrus vertelt, Petrus begon zijn toespraak met een schriftlezing die gewoonlijk of apart besproken wordt zonder de rest van zijn toespraak, of de rest van zijn toespraak wordt besproken zonder de schriftlezing aan de voorkant. Maar aan de voorkant zat die schriftlezing in vanaf vers 16, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En u weet, het was die Pinksterdag. Ze zagen de geest niet, maar ze hoorden wel een geluid. En wat ze zagen was tongen verdeeld als van vuur, die fungeren als een uitbeelding van wat helemaal niet zichtbaar is. Zijn typen. Symboliek is nou eenmaal symboliek. Symboliek is dat in vormen, in beelden dus, twee- of driedimensionaal, maar dat in vormen, in beelden wordt uitdrukking gegeven aan dingen die helemaal geen vorm hebben. En dus voor de gelegenheid tongen als van vuur, want ze beelden uit in ieder geval de geest die in de Bijbel vele malen vergeleken wordt met vuur, en bovendien tongen vanwege dat de geest in andere talen tot dit volk zou spreken enzovoorts. Hetgeen ook prompt meteen gebeurde. En het woord voor tong en voor taal is eigenlijk hetzelfde, hè? Dat weet u, hè. Maar goed, maar hij zei, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen. Even goed opletten, hè? Even notities maken onder. De laatste dagen zijn dus begonnen bij de opstanding van Christus. Ja. Toen het nieuwe verbond aanbrak, toen eeuwig leven tot stand gebracht was, toen leven en onverderfelijkheid aan het licht was gebracht. Want zo heet het elders. Beginnen de laatste dagen, hè? De heilsgeschiedenis verdeelt zich in twee perioden. Laten we zeggen, van Adam tot opstanding van Christus, oud-testamentische tijd is 4000 jaar afgerond. En daarna nog 3000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag, eveneens afgerond. Samen 7000 jaar afgerond. Doe maar. En die laatste 3000 jaar, dat zijn de laatste dagen. En die eerste 4000 jaar, dat waren dus de eerste dagen, de tijden der onwetendheid enzovoorts. Van schaduwen heet dat. Maar goed, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou ja, als God dat beloofd heeft, moet hij er dus ooit mee beginnen. En hij zou dat doen in de laatste dagen en andersom. Als hij dus die geest begint uit te gieten op alle vlees, dan vangen daarmee de laatste dagen aan. En daarna wordt het heel gemakkelijk. En de eerste op wie God die geest heeft uitgegoten, is Jezus van Nazareth, toch? Dat is toch wat er gezegd wordt? Dat moet trouwens ook wel, want ik laat dit meteen los en zeg dan, nou ja, wat is dat eigenlijk geest? En ik weet dat daar dikke boeken over geschreven zijn, maar daar trek ik me dus even niks van aan. Geest is gewoon leven. Is het levensbeginsel. Het is het onzienlijke levensbeginsel dat steekt overal achter. Geest. De essentie. Essence is een mooi woord. Essentie. De onzienlijke inhoud. En geest is een synoniem in de Bijbel, een heel belangrijk synoniem, voor leven. U weet wel, mijn woorden zijn geest en leven. Dat is hetzelfde. Het is leven. Of er zijn drie die getuigen, dat was natuurlijk weer de geest, het water en het bloed. Maar nou de vraag is, welke hoort niet in het rijtje thuis? En het antwoord is, ze horen alle drie in het rijtje thuis. Maar water en bloed zijn een beeld van leven. En geest is leven. Dat is in 1 Johannes 5, hè? waar dat zo staat. Geest is leven. Ik bedoel, Adam werd geformeerd uit de stof van de aardbodem en God blies in hem geest. Leven. Onzinnelijk. Adem. Of hoe je het maar vertaalt. En als die niet goed is, ga ik nog verder terug naar Genesis 1, vers 2. En de geest Gods zweefde, of wat hij maar deed, boven de wateren. Ik ga niet op die vertalingen in zo nu, hè. Geest Gods zweefde op de wateren en God zeide, daar zij licht. Kortom, toen kwam het hele zaakje tot leven. En geest en licht allebei worden door Johannes verklaard als leven. In Johannes 1. Ik weet, nou ga ik weer veel te snel, maar excuus. Wat ik bedoel te zeggen is dit, laat ik dan maar weer Johannes 3 citeren. Over die aardse en hemelse dingen. Wat eraan vooraf ging, was dat Nicodemus, de leraar van Israël, voorzichtig bij Jezus informeerde wat zijn bediening was en wat hij kwam doen. En hij herkende hem als profeet enzovoorts. En toen zei de Heer Jezus, want die ging er helemaal niet op in, die nam het gesprek over en die zei, Nicodemus, het mens moet wedergeboren worden, want anders ga je het koninkrijk niet in. En of ik nou al of niet de Messias ben, wel als ik de Messias ben, zal ik dat koninkrijk oprichten, maar als jij niet wedergeboren bent, heb je daar niks aan. En Nico begreep het niet. Die vroeg, hoezo kan hij dan andermaal enzovoorts. En toen zei hij, nee, je moet niet geboren worden uit het natuurlijk water, uit vlees en natuurlijk water, maar je moet geboren worden uit water en geest, uit geestelijk water. Waarmee de Heer zei, je moet wedergeboren worden uit geest. En het water van de natuurlijke geboorte is dus een uitbeelding van de geest bij wedergeboorte. Ja, het is literatuur, dus er staat een boel in een paar woorden. Je moet uit water en geest geboren worden. Dat wil zeggen uit geestelijk water. En daarna staat er, wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Zodat u weet dat als u wedergeboren bent, van Gods wegen, dan is dat in ieder geval door de opstanding van Christus, want er staat in 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Of anders in Efeze 2, God heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Of anders in Romeinen 6, wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, 6 dood en opstanding enzovoorts. We zijn met hem levend gemaakt. Kortom, wij zijn Johannes 1 vers 12, wij zijn niet uit vlees geboren, dat was onze eerste geboorte. Maar we zijn uit God geboren. En God is geest, dus we zijn uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat ontvingen we dus toen wij wedergeboren werden? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan altijd laconiek, hè? Natuurlijk, ik ging wat snel en ik zeg het allemaal wat losjes. Maar het is ook niet zo'n moeilijk onderwerp. Wij zijn wedergeboren en toen ontvingen we nieuw leven. Dat nieuwe leven heet geest. Dus wij ontvingen geest. Toen wij wedergeboren werden. Moeilijker mag je niet zijn. En dat is de essentie van wat Petrus hier ook zegt in Handelingen 2... Hij zegt, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen hebbende, toen God hem uit de dood opwekte, ontving hij toch nieuw leven? Van mijn part opnieuw leven. Maar hij ontving nieuw leven, want hij werd opgewekt in nieuwheid des levens. Dat is een term uit Romeinen hoofdstuk 6. Kortom, hij was de eerste die dat leven ontving en dus deel kreeg aan de vervulling van Gods beloften. En daarna staat er van hem, hij, die als eerste dus die geest ontving, heeft dit, maar dat is die geest, uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En nu, ik zeg het al jaren tot vervelens toe, elke keer als ik het woordje nu lees in de Statenvertaling, en ik blijf het volhouden, nu betekent zoveel als inmiddels. Nu is hetzelfde als na. Vandaar dat we het in het Nederlands niet eens worden over de goede uitspraak. Want volgens sommigen moet het zijn nou. En dat is na en nu bij elkaar. Nou. Zo schrijf ik het dan ook, hè? Min of meer. Hè? Nou, als je het verkeerd spelt. Maar doet er niet toe. Inmiddels. Thans is gewoon nu dit moment heden. Maar nu wil zeggen het heden na alles wat vooraf ging. En wij noemen het inmiddels. Let maar op, elke keer als je het woordje nu leest in de Statenvertaling. Er zijn enkele uitzonderingen, maar gewoonlijk, dit is het. En dan staat er, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hetgeen betekent dus dat het al eerder uitgestort was, maar dat het nu pas, na enige vertraging, gezien en gehoord is. En dat klopt precies, want er zaten 50 dagen tussen. Daarom heet Pinksteren nog steeds Pinksteren. Want dat betekent 50, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, het is ontleend aan het wekenfeest, waarbij men 7 weken, dat wil zeggen 7 x 7 dagen, zou tellen vanaf Eerstelingengarf gedurende het feest van Pascha tot aan de 50ste dag in de praktijk. Namelijk, dat heet dan Pinksteren, het feest van de Eerstelingenbroden, feitelijk. Daar was het de verjaardag van, waarmee je meteen weet dat die feesten een profetische betekenis hebben. Maar op eerste paasdag werd die geest uitgestort. En op Pinksteren, 50 dagen later, werd het zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Daarom staat er ook dit uitgestort. Niet hij uitgestort of zo. Dit uitgestort. Het werd zichtbaar gemaakt. Namelijk, en hoorbaar, namelijk zichtbaar in die tekenen en hoorbaar door het spreken in tongen. Dat moest fungeren als een bewijs, als een demonstratie van dat daadwerkelijk Joël 2 in vervulling gegaan was. En daarmee nog heel wat meer schriftplaatsen. Kortom, dit leven en de onverderfelijkheid, zoals Paulus schreef aan Timotheus, werd aan het licht gebracht. In en door de opstanding van Christus. In dat verband hebben we trouwens een pracht van een uitspraak in Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7, waar wij zijn in vers 37. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Strikt genomen was dat dan de 8e dag. Johannes 7. Waar wij lezen, vers 37, en op de laatste dag, de grote van het feest, stond Jezus te roepen, dan wel stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste staten, uit zijn buik vloeien. Dat is een verwijzing naar inderdaad profetieën uit Jesaja, waarbij dat zijn buik slaat op het binnenste van de Heer zelf. Hè? Ik weet dat het ongelukkig is, deze formulering zo, maar het komt omdat ergens in die zin aanhalingstekens openen moet staan en dan weer aanhalingstekens sluiten, want er wordt gewoon letterlijk geciteerd uit het Oude Testament. Er zouden stromen van levend water voortkomen uit de Heer Jezus Christus zelf, uit de Messias, uit zijn binnenste. Hij is toch die bron, afgezien daarvan, ik zoek het niet eens op in het Oude Testament, dat hoeft ook niet, want je kunt het hier gewoon lezen. Hij zei, kom tot mij, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Waarom? Omdat uit hem dat levende water zou stromen, om zo te zeggen. Maar u begrijpt toch ook zonder vers 39 te lezen, dat dat water dan dus een beeld is van de geest, die aan elke gelovige zou gegeven worden, vanuit dan wel door de Heer Jezus, die als eerste over dat water, over die geest dus, beschikt. Daarom heet het elders ook de geest van Christus. Het is zijn geest, hij heeft die geest van de Vader ontvangen. En als ik in de lijn van Efeze 1 zou blijven, dan zou ik zeggen, nou ja, en wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, en dus hebben we ook deel aan zijn geest. En ik kan ook gewoon 1 Korinthe 12 vers 13 citeren. Wij zijn allen door één geest tot in één lichaam gedoopt. En wij drinken van dezelfde geest. We zijn allen door één geest gedrenkt, staat er. Dat wil zeggen, dat leven van Christus is het leven van Christus, maar het is in een ieder van ons. Dat is die Heilige Geest die wij hebben ontvangen. Dat is dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen. Dat is de goddelijke natuur, heet het, in 2 Petrus 1, die wij ontvangen hebben. Of hoe het maar heet. Of op het klassieke zonderschoolniveau. Dat is de Heer Jezus die in onze hartjes woont. Ik vind het altijd leuk om dat soort dingen aan te halen. Het zijn hardnekkige termen. Kinderen worden niet lastig gevallen met theologische leringen. En dan blijven die dingen veel eenvoudiger dus. Hè. Dat wordt niet verziekt. Hè. Dat is, blijft gewoon, hij woont in ons. En zo is het ook. Het is Christus in u. Volgens Colossenzen 2 is dat dan weer. Hoe dat ook zij, we lezen hierachter in Johannes hoofdstuk 7 nog steeds, dat hij het had over een profetie uit Jesaja, inderdaad, over stromen des levende waters enzovoort. En dan staat er zo mooi, en de vertalers hebben het nu inderdaad tussen haakjes gezet, omdat hier zonder meer duidelijk is dat vers 39 niet door de Heer Jezus werd uitgesproken, maar werd geschreven door Johannes als commentaar. Hadden ze dat maar overal gedaan. Maar ja, dan zou het misschien ook fout gegaan zijn, maar vooruit. Maar hier staat dan, en dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden. Prachtig vind ik dat hoor, zouden. Niemand kent het woord meer, ik stel het regelmatig vast. Laatst was het ergens bij nodig, ik weet niet meer waar, op een nieuwsbericht. En toen kwam er zo'n verschrikkelijk ongelukkige zin uit. Maar dat komt gewoon omdat men het werkwoord zullen niet meer kent in de verleden tijd. Dat is te moeilijk tegenwoordig, hè? Opdat zij ontvangen zouden. Dat wil zeggen dat het in het verleden. Daarom staat zullen in de verleden tijd en dus zouden. In het verleden was het aangekondigd voor de toekomst. Maar die toekomst is inmiddels aangebroken. Dus het is zij zouden ontvangen. Heb je dat nog? Met andere woorden, vanaf de belofte was bepaald, zij zouden de geest ontvangen, maar die ontvingen ze nog niet. Het was het wachten op een bepaalde gebeurtenis. En dus op een bepaald tijdstip, zoals u wil. Maar aangezien dat tijdstip inmiddels gepasseerd is, wordt het allemaal verleden tijd. Dus de welke ontvangen zouden die in hem geloven. En ik stop meteen, want ja, dan zeg ik meteen, dat betekent dus dat voor de opstanding van de Heer Jezus Christus gold die belofte dat zij de geest zouden ontvangen, maar die ontvingen ze niet, vooralsnog. De belofte had trouwens ook gewoon kunnen zijn, Nicodemus, dat de gelovigen zouden wedergeboren worden. Het is volstrekt hetzelfde, maar je spelt het anders, hè? Ja, het was het wachten ergens op. Stel je nou voor dat Abraham wedergeboren was. Hoezo is dan de Heer Jezus Christus de eersteling, degene die ontslapen zijn? En of de eersteling van een nieuwe schepping? Dat kan helemaal niet. Maar Abraham was ook niet wedergeboren. Er staat van hem trouwens, deze allen, Abraham, Isaac, Jacob, wie het maar waren, deze allen zijn gestorven, de beloftenis niet verkregen hebbende. Maar ze hebben die van verre gezien en aanschouwd, omhelst, en wat er bestaat in Hebreeën hoofdstuk 11. Het was wachten op de toekomst. Nee, en niet maar op de geboorte van de Heer Jezus, zoals ons tegen kerst in de adventstijd dus verteld wordt. Het was het wachten op zijn opstanding uit de dood. Vandaar dat als gesproken werd in de dagen van de Heer Jezus over zijn opstanding, of althans over dingen die daar rechtstreeks verband mee hielden, dan zei de Heer tot zijn discipelen, denk erom, en staat er eigen gebod, hen scherpelijk, er staat, denk erom dat je er niet over praat. Daar rustte nog een embargo op. Het was nog niet nieuwtestamentische tijd. En toen Petrus zei, Dus leuk om het deze dagen te zeggen. Toen Petrus zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, zei de Heer, sst. Niet over praten, maar weet je wat, zal je compenseren. Je moet het nu nog voor je houden, maar als het één keer zover is, krijg jij als eerste het woord. Hè? Dat staat er toch? Als er staat, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat betekent toch dat Petrus op de Pinksterdag opstond met de sleutel in zijn hand en zei, heden verklaar ik het nieuwe verbond voor geopend, of zoiets. Ik zeg het maar een beetje vreemd, maar... Er staat het al bij, gij zult openen, niemand zal sluiten, enzovoort, sluiten, niemand zal openen. En dat is wat Petrus deed. Hij verklaarde het oude verbond tot het verleden. Het is nu afgelopen, er komt nu een new age, er komt nu een nieuwe tijd. Nee, dat zeg ik omdat me door de gedachte schiet dat om de zoveel jaar ergens wordt geroepen, dit is het begin van een nieuwe periode. En die lui in Den Haag, weet u wel, u weet wie ik bedoel, die lui in Den Haag roepen, dat is ook om de zoveel tijd. Nee, het is nu, en nu gaan we bouwen aan een toekomst. Oude vergeten we, en dat hebben ze in Den Haag altijd geroepen. Dat al eeuwen. Laat me zitten. Maar hier op die Pinksterdag begon een nieuwe tijd. Een nieuw verbond, in plaats van een oude. En u weet net zo goed als ik dat men daarna in de kerkelijke traditie geprobeerd heeft om het nieuwe verbond en het oude met elkaar te vermengen tot een substantie waar je dus geen raad meer mee weet. En dat was ook de bedoeling, zodat alleen de kerkelijke leiders nog om raad gevraagd kan worden en die bepalen dan de dienst. Want als je wet en genade door elkaar mixt, ja, dan weet je toch niet waar je aan toe bent. Er kan toch niemand wat mee? Daar kan je wel aan je bureau of in je studeerkamer bedenken en een proefschrift over schrijven. En voor mijn paar stellingen ophangen. Nee, dat slaat niet op Luther. Dat kun je dan wel doen, maar het is volstrekt onzin. Het is academisch, het is interessant. Kost een boel tijd en kost een boel geld, maar je hebt er niks aan. Je kunt er ook niks mee. Zie? Maar Petrus is rigoureus. Hij zegt, God is begonnen met zijn beloften te vervullen. Welke belofte, Petrus? Nou, bijvoorbeeld die uit Joël 2. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En daar staat toch niet bij dat hij dat op één dag zou doen, op alle vlees? Gekke, daar komt men ook nooit op. Dat komt omdat er zoveel over gediscussieerd is. Over, wist Petrus wel wat hij zei op de Pinksterdag? Dan moet ik u zeggen, soms wist Petrus niet wat hij zei. Ik heb dat vanmorgen trouwens nog gelezen. Dat er staat, hij wist niet wat hij zei. Hij begon meteen te praten altijd. Als er iets gebeurde wat hij niet onder controle had, begon hij meteen iets te doen. Hè? En bij voorkeur te praten. En er staat, hij wist niet wat hij zei. Maar op de Pinksterdag wist hij heel goed wat hij zei. Het betekent gewoon, de Heer was hiermee begonnen. En als iemand nou zegt, ja, maar het is niet voltooid, dan zeg ik, nee, dat komt in de toekomst. Maar het gaat tot vandaag, godzijdank, nog steeds door. En ik zeg ook altijd hetzelfde in dit verband, als u vandaag tot geloof komt, ontvangt u vandaag de Heilige Geest. Nee, dat zie je niet, dat hoor je niet. Dat komt omdat het geest is. Dat is geest nou eenmaal. Dat zie je niet en dat hoor je niet. Je kunt hooguit de uitwerkingen van zien. Zo gaat het ook verder in Johannes 3. Gij hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, al zo is er ieder die uit de geest geboren is. Dat is geest. Heb je dat nog? De werkzaamheid van de geest moet je niet zoeken in uitwendige dingen. De dingen die waargenomen kunnen worden, zit juist in inwendige dingen. Bovendien, geest wil zeggen dat de Heer werkt door zijn geest in onze harten, in onze inwendige mens. En dat heeft enige uitwerking naar buiten toe, maar dat is het hele punt niet hoor. Geest werkt inwendig. Kortom, er staat dit, zeide hij, ben ik nog steeds in Johannes 7, vers 39, van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Daar kun je dus gewoon voor kiezen. En er staat er, want dan vraag je af, zouden, en er staat er nou, want de Heilige Geest was nog niet, overmits, dat is een plechtige term voor omdat, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En het meest voor de hand liggend is alleen al uit dit vers te concluderen dat de verheerlijking van Jezus met zich meebrengt de uitstorting van de geest en daarmee de vervulling van Gods belofte. En de verheerlijking van de Heer Jezus was niet in zijn omwandeling op aarde, hoewel er gelegenheden waren waarbij hij zijn heerlijkheid toonde. Maar je mag het niet met elkaar verwarren. Dat waren tekenen. Op de bruiloft te Kana staat dat erbij in Johannes 2. Hij heeft zijn heerlijkheid getoond. Maar hij had geen heerlijkheid. Het is een beeld van de heerlijkheid die hij daarna zou hebben, na zijn opstanding pas. Dus de essentie van al die tekenen. Zij demonstreerden niet wie of wat de Heer was op datzelfde moment. Hooguit demonstreerden ze dat hij een profeet was van God gezonden. Nicodemus was wat dat betreft goed bij de les. Die zei dat ook, hè? Dat had hij goed. Maar de tekenen die hij deed, die de Heer als profeet deed, waren tekenen van wat hij zou doen na zijn opstanding. Bijvoorbeeld water in wijn veranderen, zoals op de bruiloft te Kana. Nou lijkt het me bij gelegenheid wel nuttig en vooral ook lekker goedkoop om zo'n wonder te herhalen. Maar ja, ik heb trouwens iemand gekend die zei, nou ja, ik begrijp nu waarom de Heer water in wijn veranderde in Kana. Want ik ben in Kana geweest, ik heb daar wijn gedronken, maar die is niet te zuipen. Ja. Niet mijn woorden, maar van iemand anders. Hè? Dus, nou ja, doe maar. Water is een beeld van de geest, zeiden we net, maar eigenlijk oorspronkelijk van het woord van God. En dat verandert in wijn, want wijn is een beeld van het leven en bloed des Nieuwe Testaments. En daarom heet het woord is levend en krachtig, enzovoort, hè? De levenskracht die daarin dat woord zit. Maar het is wat de Heer nu doet, ook nu op dit moment. Hij vult ons met zijn woord en het wordt omgezet in leven. Mag alsjeblieft, wij vullen ons met van alles en nog wat, stoppen onze darmen vol met weet je veel wat allemaal. En het wordt omgezet, als het goed is, in leven. Tot ons eigen, het komt in ons lichaam, dat is tenminste ook de Bijbelse gedachtegang daarvan. Maar wij voeden ons ook met dat woord van God, het wordt omgezet in leven, dat is wat het woord doet. Dat is water in wijn veranderen, bijvoorbeeld. Dat zijn tekenen. Maar wat hier dus duidelijk staat in Johannes 6, in één zin, in één parenthese eigenlijk nog, is dit. De Heilige Geest was nog niet, die bestond wel, de Geest van God bestond wel. Die vind je op bladzijde 1 van je, die bestaat niet, maar op bladzijde 1 van je Bijbel. De Geest Gods, weet u nog, in Genesis 1, vers 2 of wat het maar was. Jawel, maar we hebben het over die geest in de zin van dat nieuwe leven dat aan God gewijd zou zijn en daarom heilig heeft. Heilige Geest, dat leven dat was nog niet beschikbaar, dat wachtte op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Sindsdien heeft hij dat leven en Petrus voegt eraan toe en hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Met andere woorden, als u dat leven ook wil hebben, dat kan, dan moet u geloven in de Heer Jezus Christus. En dan krijgt u deel aan zijn geest. Nou ja, en aan zijn uitverkiezing en aan zijn predestinatie en zijn begenadiging, of hoe het allemaal maar heet, in Efeze 1. Aan elke geestelijke zegening in Christus. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waarmee dus uitstorting van de geest en opstanding uit de dood tot synoniemen worden. Je schrijft het anders. Maar ja, de Heer Jezus lag dood in het graf en God schonk hem dat nieuwe leven, de geest. Wat denkt u dat er gebeurde? Hij stond op. Het is één en dezelfde gebeurtenis en feitelijk is dat al voldoende om te spreken over verhoging. Want hij kreeg leven, maar dan toch op een ander pijl, ander niveau. Namelijk, hij kreeg eeuwig leven zodanig dat hij niet meer tot verderving zou wederkeren. Want voor hem waren er wel degelijk anderen uit de dood opgewekt. In oud-testamentische tijd, maar ook in de evangelie, wat strikt genomen ook oud-testamentische tijd is. Maar die zijn alle weer gestorven. Na verloop van tijd. die kwamen terug in dit oude leven, om zo te zeggen. Maar van de Heer staat, hij is opgewekt, zodanig dat hij niet meer tot verderving zou wederkeren. Letterlijk staat de uitdrukking in Handelingen 13, toespraak in Antiochië, enzovoort. Maar het is ontleend daarna aan Jesaja 55. Hoe dat ook zij, die dingen werden aangekondigd, het gaat allemaal over één en dezelfde gebeurtenis. De opstanding van Christus, zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods, en daarmee was dat nieuwe leven beschikbaar en het wordt gegeven aan een ieder die gelooft. En vandaar dat Efeze 1 gewoon zegt dat nadat wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Het heet niet eens uitgestort, het heet verzegeld. Niet omdat het wat anders is, maar er wordt meteen meer gezegd. Verzegeld met de Geest wil zeggen, dat kan niet teruggedraaid worden. Waarom ook niet? Verzegeld geworden zijn met de Geest is dus gewoon hetzelfde als eeuwig leven ontvangen hebbende. Want Geest is leven. En verzegeld worden met de Geest, verzegeld wil zeggen, dat is voor eens en voor altijd, dat is bepaald, er staat een waarmerk op, er is garantie op, dat is een zegel. Het heet ook onderpand trouwens, bij gelegenheid. Die ons het onderpand des Heiligen Geestes gegeven heeft, enzovoort. Dat staat ook op een paar andere plaatsen, daarom heet het verzegeling. Maar het is omdat het inderdaad eeuwig leven is. Het is dus volstrekt hetzelfde. Maar het wordt op andere wijze geformuleerd. Het heet ook trouwens gedoopt zijn met de Heilige Geest. Maar daar hebben wij niks aan, want wij weten niet meer wat doop is. Nou, wij wel, zuster, maar vooruit. Ik roep het altijd, doop is niet besprenkeling, dat is een heel ander ding. Doop is onderdompeling, maar zelfs dat is nog niet volledig. Doop is eenwording met. Dus de echte betekenis, de grondbetekenis van het woord. Het is één worden met. Vandaar die wet van Archimedes, zeg ik altijd. Van die merkwaardige verschijnselen. Dat als een voorwerp geheel of verdeeldelijk in een vloeistof wordt ondergedompeld, dat hij dan bepaalde eigenschappen verliest en krijgt die je voorheen wel of niet had, zal ik maar zeggen. Er verandert iets. In het Grieks heb je bapto, dat is onderdompelen. Uitgaande van het Grieks, bapto. Maar het woord voor doop, het gewone woord voor doop, is niet bapto, maar baptizo. Dat is een fase verder namelijk, maar daar hebben wij geen woord voor. Het is meer dan onderdompelen, het is onderdompelen en doordrenken met. Zoals een spons. Je weet wel. Je kan hem daarna niet afdrogen. De vloeistof zit niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En daarom eenwording met. Vandaar dat een mens kon gedoopt worden in Mozes. Of in de wolk, of in de zee, 1 Korinthe 10. Lees het maar eens na. Dat betekent gewoon één woord demet, dat wil zeggen deel hebben aan. En daarom kun je ook gedoopt worden in de dood. Dat is Romeinen 6. Niet alleen Romeinen 6, bij nader inzien, de Heer had het zelf ook over dat hij gedoopt zou moeten worden met een doop die zijn discipelen nog niet konden ondergaan of niet konden ondergaan. En we weten alle dat hij dan sprak over zijn dood en opstanding. Gek genoeg, dat weet ook iedereen, maar nauwelijks iemand trekt de conclusie dat de doop in water dus een uitbeelding is van dood en opstanding. Maar goed. Het zijn allemaal Bijbelse begrippen die wij onderweg op een of andere wijze helaas zijn kwijtgeraakt. Ik heb 3 minuten nog geloof ik, dus maar ik maag het er toch maar op. In het Nieuwe Testament, in de brieven, zijn enige plaatsen waar gesproken wordt over de essentie van het evangelie en over de essentie van wie Christus is. Ik geef u geen statistiek, geen schriftplaatsen, geen rijtjes. Zoek het maar eens op, er staan verwijsteksten onder. Het gaat altijd over, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, dat is verwijzing naar Psalm 110, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, de heidenen tot voetbank zijn er voeten, dat is de verwijzing naar Psalm 8. En God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En God heeft hem gemaakt tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nee, niet in zijn leven op aarde. Dat kon namelijk niet, zegt Hebreeën 7. Maar in zijn opstanding. Maar je zou die schriftplaatsen gewoon allemaal achter elkaar moeten... Het zijn er nogal veel bij elkaar, hoor. Maar je zou ze allemaal bij elkaar eens moeten stellen en bij elkaar moeten lezen. De essentie van het verhaal is dat al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, vervuld geworden in de opstanding van Christus, waarbij hij de eersteling werd van de nieuwe schepping. En sindsdien zijn al deze dingen van kracht. En het is nogal veel. Dat wil zeggen, niet dat het allemaal zo verschillend is, maar je schrijft het wel anders. En het is ook wel nuttig, want dan vind je het onder verschillende termen. En het is van groot belang. Wie hij is vandaag, was hij niet altijd. Ja, daar kun je voor op de brandstapel geraken, denk ik wel. Ik ben altijd blij dat ik in deze dagen leef en niet 200 jaar of langer geleden... 300 is nog erger trouwens. Want ja, je mocht die dingen gewoon niet zeggen. Maar de Bijbel zegt dat de Heer Jezus Christus... Neem maar weer eens een schriftplaats. Uitnemender naam boven de engelen. Ja, niet heeft. Ja, hij heeft een uitnemender naam boven de engelen. Hij heeft een positie ver boven de engelen. Maar de Bijbel zegt dat dat is sinds zijn opstanding. Dat is heel Hebreeën 1, overigens. Dat is pas nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is hij gesteld aan de rechterhand Gods, daar heb je Psalm 110, zoveel meerder geworden, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Dat had hij dus eerst niet en later wel. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die woorden, gij zijt mijn zoon, tot hem gesproken werden, toen hij opstond uit de dood. Toen hij tot zoon werd gesteld en tot Here en tot Christus, dat is Handelingen 2 vers 36 wat staat. En tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want zegt Hebreeën, maar dat is een paar hoofdstukken verder. Hij heeft zichzelf niet die eer aangenomen om hoge priester te zijn. Maar hij is hoge priester geworden door degene die tot hem gezegd heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar hij werd pas hoge priester in zijn opstanding, staat er. En dus die woorden, gij zijt mijn zoon, slaan net zo goed op zijn opstanding. Zijn aanstelling in een positie die tevoren benoemd was in het Oude Testament. Maar het moest dan nog wel gebeuren. En het gebeurde toen God hem uit de dood opwekte. Dat is wat er staat. En er staat op zoveel plaatsen. Dus de essentie van heel de Bijbelse boodschap. En het is natuurlijk ook bepalend voor het verschil tussen... Oude Testament en Nieuwe Testament, Oude Verbond, Nieuw Verbond, of hoe dat maar heten mag. Het is het verschil tussen wet en genade. Het is het verschil tussen eigen werken moeten doen en verloren gaan of geloven en behouden worden. Kortom, het is het verschil tussen heerschappij van zonde en dood enerzijds en de heerschappij van genade en leven anderzijds. En terwijl ik het zeg, heb ik daarvoor teksten in gedachten, maar ja, daar is met gemak een week op. Misschien ga ik het ook wel doen trouwens. Een week erbij vullen. Dat zou me zo kunnen. Aanstaande conferentie in Woepertaal. Want dan moet ik het hebben, omdat ik het zelf heb opgegeven. Maar dan moet ik het hebben dus over het nieuwe verbond. Nou ja, dit is het wezen van het nieuwe verbond. Gebaseerd op en gebaseerd in, ben ik geneigd te zeggen, in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Het zijn dingen waaruit wij dagelijks zouden leven. In dit bewustzijn namelijk. Wij hebben deel aan deze dingen. En dat het onbekend is, ja, dat weet u. In de eerste plaats weet men niet eens zeker of men wel behouden wordt als men tot geloof komt. Wedergeboorte is een begrip waarmee ik ooit werd afgepoeierd toen iemand uit deze omgeving zei... maar dat staat maar 3 keer in de Bijbel, hoor. Dat is niet zo belangrijk. Dat staat maar 3 keer in de Bijbel. Ik weet nog waar het was. Een of andere boerderij en verder. Maar goed, ja, jaren geleden. En dan heb je nog luid, die zijn wedergeboren, dat geloven ze ook wel, maar die bidden al jaren om de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, jammer, dat gaat dus niet gebeuren. Er is een goede reden voor, dat is al gebeurd. Maar als je dat niet ziet of niet gelooft, als je blijft zeggen, wij weten niet dat er een Heilige Geest is, nou, dat is nog niet zo erg. Maar als je zegt, wij geloven niet dat de Heilige Geest is uitgestort, dan ben je ver heen, hoor. Dan ben je toch echt ver bij de Bijbel vandaan. Maar er zijn er in Nederland duizenden die daarop zitten te wachten. Of op een opwekking. Opwekking? Wat is opwekking? In het Bijbelse gebruik van de term, daar heb ik het over. Dat is opstanding uit de dood. Nou, ik ben al jaren heel opgewekt, moet ik u zeggen. 58 jaar, misschien, weet ik het. Maar lang genoeg, bedoel ik, hè. Ja, dat zijn de Bijbelse begrippen. Laat u niet wat anders aanpraten. Dat de geest op een of andere wijze bijzonder actief kan worden over de een of andere gelovige in omstandigheden. Ja, dat is wel waar. Maar noem het alsjeblieft niet de doop met de geest of de zalving met de geest of de verzegeling met de geest. Want dat is het niet. Het is gewoon de werking van de geest in de praktijk. Al die andere begrippen hebben wij deel aan. En één ding is waar wij ons naar uit zouden strekken, zegt Efeze 5... Namelijk, wordt vervuld met de geest. En het woord zegt het, wordt vervuld met de geest. Tot de rand, heet zoiets. En je kunt dat namelijk tegenstaan. Want je kunt de geest bedroeven. Want hij is iemand. Het is gewoon de Heer zelf natuurlijk. En je kunt ook de geest uitblussen. Maar dat is ook beeldspraak. Ontleend aan vuur als beeld van de geest. Er staat er, bedroeft de Heilige Geest niet, dan wel, er staat, blust de geest niet uit. Maar integendeel wordt vervuld met de geest. Maar onder al die omstandigheden wordt er dus toch vanuit gegaan dat wij die geest ontvangen hebben en dat die in ons is. En dat die gelegenheid zoekt om zijn werk in ons te doen, in ons in de eerste plaats. Niet maar door ons, zo van dan gaan we hard aan het werk en dan werkt de geest flink. Nee, waar het over gaat is dat de geest ons wil veranderen naar de inwendige mens. Niet de wereld om ons heen veranderen en ons daarbij wil gebruiken. Hij wil ons, u en mij, veranderen. Daar begint het mee. En van daaruit wellicht is er nog een uitwerking naar buiten. Maar het is vaak een uitwijkmanoeuvre, hè? Omtrekkende beweging. De geest gebruikt ons, want wij doen een heleboel werk, kijk maar. En ja, dat is niet waar het over gaat. Waar het werkelijk over gaat, is dat die geest in ons zou zijn, zou ons leiden in heel de waarheid, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, enzovoorts. Hij zou onze harten, daarmee onze gedachten vullen. En dat dat ook naar buiten komt bij gelegenheid. Ja, dat ook, ja. Ja, goede werken, der bekering waardig. Komt allemaal in de Bijbel voor. Het is ook niet onbelangrijk, maar het is niet het doel, hè. Het doel is dat u en ik, dat wij veranderd worden naar de inwendige mens. En dat het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben door wedergeboorte, dan wel door de uitstorting van de geest, dat dat leven tot ontwikkeling zou komen, tot wasdom zou komen. En dat is de bedoeling van elke gelovige. En daar zullen we het voor vandaag bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die rijkdom van uw woord, van uw evangelie in het bijzonder. Maar meer nog, die rijkdom van Christus, aan wie wij deel hebben gekregen en wiens zegeningen de onze zijn geworden. Wij zeggen u dank dat we deze dingen mogen lezen in uw woord. En daarmee mogen geloven, ons daaraan onderwerpen, ze ons eigen maken. zodat we alle reden hebben om u te danken dat u ons inderdaad dat beloofde leven geschonken hebt. En dat wij mogen leven in deze dagen na de opstanding van Christus, waarin wij niet meer een belofte krijgen voor de toekomst dat we ooit een keer dat leven zouden ontvangen, maar sterker nog dat wij dit leven hebben ontvangen inmiddels en dat u ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus. Wij danken u daarom voor die toekomst die wij hebben, maar ook voor de dag van vandaag die ons dichter moet brengen naar die toekomst. Die dag van vandaag waarin wij onze levens aan u beschikbaar kunnen stellen en onze harten voor u kunnen openen, opdat u uw woord en daarmee uw geest in onze harten zou planten. Opdat we veranderd zouden worden naar de inwendige mens en het beeld van uw zoon zouden gelijkvormig worden. Om in de toekomst daadwerkelijk ook te delen in die uitwendige heerlijkheid van onze heiland en zijn koninkrijk. Daarom dragen we elkaar ook aan u op, Vader, opdat wij onder alle omstandigheden zouden hebben onze rust in onze heiland zelf, die ons niet alleen verlost heeft uit deze duistere en boze wereld, maar bovendien ons bewaart en ons leiden wil naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, om Christus willen uit de beloften die wij zwart op wit van u mochten ontvangen. Amen.